Welkom bij deze 6e aflevering van de podcast Digitale Zaken op tafel. De CIO Rijk speelt een hoofdrol bij het aanjagen van het digitaliseringsbeleid van het Rijk. Hij adviseert de staatssecretaris Digitale Zaken daarover. Twee actuele onderwerpen zijn de verbetering van het CIO-stelsel Rijksdienst en de uitvoering van de Nederlandse digitaliseringsstrategie. Arts de Blauw is nu een jaar in functie als CIO Rijk. Hij heeft veel ervaring opgedaan bij ICT-leveranciers die nauw met de overheid samenwerken. Zo was hij directielid van Ilionix en datacenter-dienstverlener Equinix, strateeg bij Microsoft en VMware en bekleedde hij verschillende rollen bij de Schiphol Group. Met al deze ervaring is hij bij het Rijk aan de slag gegaan. In deze aflevering spreken Sander van Amerongen, secretaris-directeur van het Adviescollege, en Adrie de Bruin, sinds een half jaar voorzitter van het Adviescollege ICT-toetsing, met hem over zijn plannen en ambities als CIO Rijk.
Welkom heren. Art, jij hebt carrière gemaakt bij verschillende ICT-leveranciers, bij Microsoft en Equinix. En die hebben de overheid natuurlijk op een aantal punten helpen ontwikkelen. En die draaien ook onderdelen van de overheid eigenlijk, zou je kunnen zeggen. En jij wist dus eigenlijk al best wel veel van die overheid toen je CIO Rijk werd. Maar zou jij voor de mensen die luisteren naar deze podcast nog eens kort kunnen aangeven wat die rol van CIO Rijk eigenlijk is?
Ja, dankjewel Sander. Ik heb wel wat projecten met de overheid gedaan, maar als je er eenmaal zeg maar werkt aan de andere kant van de tafel, dan zijn er toch veel dingen anders dan ik aan de buitenkant heb ervaren. Dus het was toch wel voor mij een vrij grote overstap. Ja, wat doet CIO Rijk nu? Ik ben aan de ene kant directeur van de directie CIO Rijk en die maakt heel veel digitaliseringsbeleid voor de Rijksoverheid. Daarnaast ben ik ook voorzitter van het CIO-beraad. Daar zitten de CIO's van de departementen in en van een zestal grote publieke dienstverlening. En ik ben ook zeg maar politiek adviseur van de staatssecretaris voor digitalisering en ook voor de minister van Binnenlandse Zaken. Dus dat zijn zo'n beetje de drie rollen die ik heb.
Dat is helder. En nu je dat je doet ongeveer een jaar, hè, volgens mij.
Ja, ruim een jaar.
Heeft dat je nou nog nieuwe inzichten opgeleverd over hoe de overheid werkt? Zijn er dingen anders dan je had verwacht? Of is dat toch wel een beetje conform verwachting?
Nou, de enorme stukkenstroom en de hoeveelheid afstemmingsoverleggen, dat was veel meer dan ik van tevoren had verwacht. En ik moet wel zeggen, ik had niet zien aankomen voor ik begon dat digitale autonomie een heel belangrijk onderwerp zou worden. Daar ben ik zo ongeveer dagelijks bijna mee bezig. Je ziet het ook aan de vele vragen en kamermoties op dit terrein. Dus toen ik daaraan begon, toen was dat nog niet bekend. Dus dat is wel een nieuw inzicht, het belang daarvan. En ook toen ik bij die leveranciers hiervoor werkte, was ik ook helemaal niet met digitale autonomie bezig. Terwijl het is nu een van de hoofdonderwerpen geworden.
Ja. Nou, misschien komen we daar zo meteen in het gesprek nog verder op terug. Maar misschien even, Adrie, jij bent voorzitter van het Adviescollege ICT-toetsing. En je was daarvoor ben jij een hele tijd partner geweest bij PricewaterhouseCoopers. En daar heb je wel heel veel werk gedaan op het gebied van ICT-vraagstukken. Maar nu heb je echt een andere positie dan toen je externe consultant was. Hoe ervaar jij de rol als voorzitter van het Adviescollege?
Nou, ik vind het op zich wel heel voorrecht om voorzitter van het Adviescollege te mogen zijn. Het is een bijzonder college, divers samengesteld. Echt veel ervaring zit er, heel diverse ervaring binnen het college. En een bureau wat zeer ervaren is in toetsen. Natuurlijk vanaf al 10 jaar bezig in het uitvoeren van de toetsen. Ook heel divers samengesteld, veel expertise. Wat ik wel zie als verschil, vroeger als externe bracht je veel interne adviezen uit eigenlijk. Dat ging meer intern. En nu gaan al onze rapportages, adviezen naar buiten toe. En dat vraagt natuurlijk best iets van de bewoordingen en afstemmingen van wat in de adviezen staat. En dat is een bijzonder proces altijd.
Oké, okay, interessant, dankjewel. In mei is de jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk uitgekomen. En als je daarnaar kijkt, dan zie je dat er eigenlijk ook het onderwerp informatievoorziening eigenlijk ook een vrij belangrijke rol in speelt. Dus er wordt best wel veel aandacht aan besteed. Als jij nu kijkt naar de stand van de Rijks-ICT en je vergelijkt dat met wat je in het bedrijfsleven hebt gezien, Hoe beoordeel je dat dan?
Nou, aan de ene kant merk ik dat we binnen de Rijksoverheid vaak wat voorzichtiger zijn met het introduceren van nieuwe technologie. Ook omdat we goed willen kijken dat het allemaal verantwoord gebeurt en ook conform onze publieke waarden. Daarnaast is in het bedrijfsleven de CAO vaak ook verantwoordelijk voor de ICT-dienstverlening. Binnen de Rijksoverheid is het vaak meer vooral gericht op beleid en strategie. En zit de dienstverlening apart. Dat is niet trouwens zo bij alle uitvoeringsinstanties, maar in algemene zin klopt dat wel. Plus, er is best wel sprake van een grote versnippering, zeg maar. Als je kijkt hoeveel IT-dienstverleners er zijn aan de ene kant binnen de Rijksoverheid. En aan de andere kant hoeveel systemen we hebben die toch ongeveer een beetje hetzelfde doen. Zie ik daar toch een aantal verschillen met wat ik hier voorheen gewend was.
Hoor ik je daar eigenlijk ook zeggen dat je daar ook wel verandering in zou willen brengen?
Ja, ik heb het gedefinieerd, zeg maar, als, hè, ik zie het als een soort vloot van schepen. Elk ministerie heeft zo zijn eigen verantwoordelijkheden. Dat staat ook in de grondwet. Maar waarbij we wel, zeg maar, een gezamenlijk doel op de horizon gaan varen. En daarbij zou ik het ook goed vinden als er wat meer rijksbrede voorzieningen en generieke voorzieningen zijn dan we op dit moment hebben.
Oké. Okay. Adrie, hoe luister jij daarnaar? Hoe beoordeel jij de stand van de Rijks-ICT? En misschien ook over wat je Arti hier net over hoort zeggen.
Ja. We kijken altijd in onze jaarrapportage. En de jaarrapportage 2024 is eigenlijk net naar de Kamer toegestuurd. Terug op het afgelopen jaar. Doe altijd een aantal lessen, belangrijke lessen die we eruit geleerd hebben. In 2022 hebben we zelfs van de 100 onderzoeken die we uitgevoerd hebben de afgelopen periode de lessen geformuleerd. Dan is voor ons ook een heel belangrijk aandachtspunt eigenlijk de bestaande systemen eigenlijk. Of soms dat die te weinig aandacht krijgen. Meestal wordt er gepraat over al de nieuwe ontwikkelingen, de nieuwe systemen, cloud en AI, et cetera. Maar juist die aandacht voor de bestaande systemen en het goed omgaan met de bestaande systemen is heel belangrijk, denk ik, als we kijken naar de stand van de IT binnen de overheid. En ook dat oud niet altijd fout is. En dat is al in een eerdere podcast natuurlijk naar voren toegekomen. Maar dat zien we ook, dat soms gedacht wordt dat bestaande systemen, daar moeten we afscheid van nemen, want we moeten naar iets nieuws toe. Dat is één observatie. Een tweede observatie is toch, we hebben inderdaad heel veel verschillende systemen, maar we hebben ook heel veel wetten die soms ook heel complex in elkaar zitten. En toch is knappen dat heel veel van onze systemen binnen de overheid gewoon heel goed functioneren eigenlijk. En die complexiteit van die wetten en regelgeving goed uitvoeren. Maar ook daar zit voor ons wel soms wel een pleidooi in. Van maak het soms wat makkelijker, die wet en regelgeving. Want het maakt in de uitvoering een stuk makkelijker. Maar ook voor burgers en bedrijven om goed de weg te vinden. Digitale bossen waar ze soms in verdwalen door die complexiteit. En het derde wat we als belangrijke les gezien hebben of ontwikkeling toch in de positieve zin is dat van onze adviezen nu steeds meer gebruik wordt gemaakt of in ieder geval meer ontvankelijk voor is. Dus dat de organisaties ook met ons in gesprek gaan, ook na afloop in gesprek gaan met wat we vinden en op die manier proberen de zaak verder te brengen. En ik ben het met Art eens, de vloot mag wel iets kleiner van het aantal scheepjes wat we hebben. Wat denk ik ook best een uitdaging is om dat goed voor elkaar te krijgen. We hebben de afgelopen jaren ook wel gezien dat kleinere organisaties echt best worstelen met het voor zichzelf weer een nieuw systeem aankopen. Want dan moeten ze de expertise in huis hebben. En dat is gewoon heel lastig. Dus als je veel meer dingen samen kunt doen, is veel beter als overheid.
Ja. Nou hoor ik jullie allebei zeggen, het kan wel met wat minder gefragmenteerd, met misschien wat minder schepen in de vloot. Dat klinkt natuurlijk nog best abstract. Is dat ook nog concreter te maken?
Nou, op allerlei terreinen, als je bijvoorbeeld kijkt naar de werkomgeving van de Rijksambtenaar, dan hebben we daar nu best wel heel veel smaak op. Terwijl als je het denkt bijvoorbeeld gaat om het maken van beleid, dat best wel generiek kan. En ik snap natuurlijk dan een politieagent op de straat of een inspecteur van Rijkswaterstaat of een militair wel specifieke andere voorzieningen nodig heeft. Maar de werkomgeving van de gemiddelde, laten we zeggen, ambtenaar die bezig is met beleid zou best wel wat uniformer mogen, als voorbeeld.
Eens, ik denk niet dat je daarop hoeft te onderscheiden als ministerie over een verschillende werkomgeving.
Nou, dat lijkt me een heldere lijn. Nou wordt die sturing natuurlijk op hoe dat gaat met de informatiehuishouding binnen het Rijk. Je refereerde er eigenlijk al aan binnen zo'n stelsel van CIO's vormgegeven. Die wordt ook verbeterd, begrijpen wij. Is daar iets over te zeggen, hoe dat proces loopt?
Ja hoor, voor mij heeft AZICT ook daar een rapport of een advies wat zaken over gezegd. Onder andere over de kaderstellende rol van CIO Rijk. We hebben een aantal stappen gemaakt, zeg maar. Dus in het CAO-beraad zijn we het eens geworden over de herziening van het besluit CAO-stelsel Rijksdienst. Dat moet dan, zoals dat gaat, via de ICBR uiteindelijk naar de ministerraad om daar vastgesteld te worden. Daarin wordt onder andere wat explicieter of wordt gewoon expliciet gedelegeerd vanuit het coördinatiebesluit waarin de minister van Binnenlandse Zaken bijvoorbeeld kaders kan stellen op het gebied van digitalisering, et cetera, wordt dan expliciet ook gedelegeerd naar CAO Rijk. Dus ik denk dat dat een goed punt is. En in de bijbehorende regeling voor het CAO-beraad hebben we ook nu opgeschreven dat we besluiten 1 op basis van consensus, zoals het altijd ging, maar 2, als die er niet is en met allerlei voorwaarden, ik moet goed naar alle partijen hebben geluisterd, dat dan de voorzitter lees CAO Rijk besluit. Dus ik denk dat dat wel een goede versteviging is, ook naar aanleiding van de verschillende adviezen die we hebben gekregen.
Dat klinkt goed. Adrie, hoe zie jij dat?
Nee, het sluit aan op ons advies. Op zich waren we niet ontevreden over het stelsel. Want het stelsel van de CAO-stelsel hebben gezegd, dat zit eigenlijk best goed in elkaar. Qua opzet, het gaat meer om de uitvoering en de werking ervan. Dus op zich het stelsel. We hebben een heel divers stelsel van CAO's natuurlijk binnen de overheid. Departementaal en bij de uitvoeringsorganisatie. Stelsel op zich qua opzet goed, maar de uitvoering en de kaderstellende rol. En ik denk heel goed is als de CAO Rijk hoort hebben, iedereen een besluit neemt en daarmee de kaders stelt. Wat we in het advies verder gezegd hebben, is ook nog belangrijk het portfolio management. Om dat goed in de greep te krijgen als CEO's. En dat merken we zelf in de praktijk. Dat we aanmeldingen krijgen van systemen. Normaal moeten ze, als ze boven de 5 miljoen zijn, moeten ze aangemeld worden. Maar we krijgen ze nu soms aangemeld als ze ruim boven de 5 miljoen en bijna al klaar zijn. Gewoon omdat het gewoon niet goed in de greep is eigenlijk welke systemen binnen de departementen spelen. Dus dat vond ik heel belangrijk. En de versterking van de ICT-kennis binnen de CAO's. Want voor ons zijn de CAO-oordelen ontzettend belangrijk. Ook binnen de sturing van het departement om de ICT gewoon goed in de greep te houden.
En je zegt dat portfolio management beter moet. Hoe denk je dat het komt dat nu moeizaam loopt?
Het is de vraag of de CAO's overal gewoon goed grip op hebben. Gewoon alle informatie uit alle onderdelen van de departementen krijgen. En ook van de uitvoeringsorganisaties om te weten van wat er nu precies speelt. Dus het is denk ik al een stuk informatiegebrek. En dan, als je niet informatie hebt, kun je ook onvoldoende sturen. Daarnaast de financiële component, weet je eigenlijk wel hoeveel dingen kosten. En heb je wel de bevoegdheid om geld te sturen. Dus er zijn denk ik verschillende elementen die daar een rol in spelen.
Herken je dat, Art?
Ja, en vaak kan een IT-component ook onderdeel zijn van een grote programma. En dan wordt hij soms onbewust of niet bewust bij stilgestaan. Oh, daar zit ook nog een best wel forse IT-component. En dan ziet men dat te laten. Soms zit het ook een beetje verstopt, denk ik.
Ik wilde even overschakelen naar het volgende onderwerp. De staatssecretaris van Digitale Zaken heeft recent de Nederlandse digitaliseringsstrategie naar het parlement gestuurd. En die strategie richt zich op het realiseren van 1 overheid in de digitale wereld. En ik was eigenlijk wel benieuwd, Art, wat de rol van CAO Rijk daarbij is geweest. Kun je daar wat over vertellen?
Jazeker, de NDS die is inderdaad vrijdag op voordag van de staatssecretaris vastgesteld in de ministerraad en daarna naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Nou, de CIO's, inclusief ik ook zelf als CAO Rijk, die zijn er nou bij betrokken geweest. De prioriteiten die daarin staan zijn ook de prioriteiten van de CIO's. Ook bij de verdere uitwerking, er komt een soort uitvoeringsprogramma. En dan heeft elke prioriteit een aanjaagteam. En in dat aanjaagteam zit tenminste altijd ook 1 CIO uit het CIO-beraad bij. En zelf ben ik beleidsverantwoordelijk voor een aantal van de prioriteiten, zoals cloud, digitale weerbaarheid en autonomie en digitaal vakmanschap. En binnenkort ook voor de AI-prioriteit. Dus ik ben daar zeer nauw bij betrokken en mijn collega's CIO's eveneens. We hebben natuurlijk nu ook de e-strategieën. Die loopt dit jaar af. En daar komt de opvolger van. Daarna moeten we nog even over nadenken. Maar we hebben ook al gezegd, nou, we nemen gewoon de prioriteiten van de NDS ook daar als uitgangspunt. En vullen daar nog wat rijksspecifieke zaken aan toe. Dus dat gaat allemaal heel netjes op elkaar aansluiten.
Ja. Nou, Adrie, we hebben als adviescollege ook kennis kunnen nemen van die NDS. Hoe kijk jij tegen die 6 prioriteiten aan die in dat NDS worden gesteld?
Nou, allereerst misschien toch een waardering voor de samenwerking. Dat in de samenwerking met de overige bestuurslagen dit tot stand is gekomen. Want dat is best een hele stap, denk ik. Dus complimenten. We zagen inderdaad de 6 prioriteiten. Op zich herkenbaar. Maar we dachten, twee zijn er toch misschien meer belangrijker dan de andere vier. En wat wij zien als belangrijke prioriteiten is digitale weerbaarheid en autonomie. 1. En 2. Cloud. En eigenlijk ook om 2 redenen. 1. Gewoon de urgentie die bij deze 2 onderwerpen speelt. Maar anderzijds ook van deze onderwerpen vragen schaarse kennis en vragen geld. En dan moet je echt met elkaar samenwerken. Dus vandaar zou ons voorkeur zijn om die twee meer prioriteit toe te kennen dan de andere. En AI is belangrijk, maar ik denk dat er nog heel veel in de kinderschoenen staat. En dat daar meer samen dingen ontwikkelen plaats kan vinden in plaats van dat sterker samenwerken.
Oké. En Art, jij was tot het kabinet viel natuurlijk druk bezig met het voorbereiden van de uitvoering van het NDS. Zou je iets kunnen zeggen over wanneer er plannen gereed komen voor de prioriteiten waar jij bij betrokkenheid bij hebt, waar je het net over had?
Sowieso een aparte programmadirecteur voor de NDS die een uitvoeringsprogramma heeft gemaakt. Erik-Jan Boon, daar hebben we ook bijdrage aan geleverd. En daarnaast zijn we nu zeg maar per prioriteit de versnellers. Want per prioriteit zijn een aantal versnellers gedefinieerd die verder aan het uitwerken. Het is niet de bedoeling dat het hele dikke plannen worden, maar wel dat we dat concreet gaan maken. En we zijn nog bezig met een investeringsagenda. Dus we beogen zo rond de volgende kabinetsformatie wel een investeringsagenda te kunnen overhandigen om zeg maar ook een aantal van de prioriteiten van voldoende middelen te voorzien.
Oké. En als je nou je een beetje probeert voor te stellen hoe de situatie is over een jaar of laten we zeggen een jaar of 3. Dus dat je een aardig eind onderweg bent met die NDS. Wanneer zou jij tevreden zijn? Wat zou je dan moeten zien op dat moment?
Nou, ik denk allereerst dat we soepeltjes samen optrekken als één overheid. Dat is ook de intentie daarachter. Niet alle vakjes in het huis van Torbeck, maar dat we gezamenlijk optrekken op deze onderwerpen. Dat is heel belangrijk. En daarnaast natuurlijk dat we een aantal dingen echt gaan realiseren. Hè? Zodat we in ieder geval, ik noem even wat zaken, een soevereine overheidscloud weten neer te zetten. Dat we ook AI-infrastructuur, zoals de AI-fabriek in Groningen, gaan realiseren. Dat we ook een aantal, laten we zeggen, kansrijke initiatieven op het gebied van AI kunnen opschalen. Dat we ook zeg maar de vaardigheden en de middelen die we medewerkers op het gebied van digitalisering, dat we ze daar goed mee toerusten. En ook voor mij een van de belangrijkste zaken, dat we de digitale weerbaarheid en autonomie van Nederland weten te vergroten.
En wat zou je moeten zien als je denkt dat je dat hebt bereikt, dat je als Nederland weerbaarder bent? Zijn daar indicatoren voor jou voor?
Nou, ik denk dat je aan de andere kan zien dat we dan minder afhankelijk zouden moeten zijn van één of enkele partij, zeg maar. Dat we als Europa en Nederland meer op eigen benen kunnen gaan staan. De Kamer heeft ook moties ingediend. Nou, als voorbeeld het 30% van cloudgebruik moet dan van Nederlandse of Europese bedrijven. Maar je kan dat best wel meetbaar maken. Ik denk ook, kijk, incidenten op het gebied van cybersecurity zal je nooit voorkomen. Die komen altijd voor. Maar hoe je daarmee weet om te gaan, hoe je aan de crisisbeheersing doet. Ik denk dat dat als gezamenlijk, als met de medeoverheden, dat ook een goede indicatie is van hoe we er dan voor staan.
Oké. Hey, en in die NDS wordt heel erg samen versnellen is volgens mij de titel. Dus de samenwerking tussen overheidslagen wordt heel erg belangrijk gevonden. Hoe zie jij die samenwerking met die andere overheden eigenlijk vanuit jouw rol?
Allereerst is het ook gewoon de dialoog opzoeken. Dus ik ben al bij de CEO's van de 4 grote gemeenten, de G4'en geweest. Ik ben op werkbezoek geweest samen met de vorige staatssecretaris in de gemeente Amsterdam. Ik heb ook met de vakgroep van informatiemanagers voor gemeentes gesproken. Dus eerst vooral dialoog opzoeken. Daarnaast merk ik ook dat we beleid nu breder gaan maken dan alleen de Rijksoverheid. Hè. Dit jaar is bijvoorbeeld al het overheidsbrede standpunt op het gebied van generatieve AI en een bijbehorende handreiking uitgekomen. Nou, we zijn nu ook bezig met een visie op de digitale autonomie en soevereiniteit van de overheid. Nou, dat wordt ook weer een overheidsbreed beleidsstuk. En we zijn ook bezig met de herziening van het cloudbeleid. Nou, dat zal in eerste instantie, gezien de urgentie, zich even focussen op de Rijksoverheid. Maar daarna wil ik ook in tweede instantie dat het ook een overheidsbreed cloudbeleid gaat worden. Dus je ziet ook steeds meer dat we in plaats van alleen een rijksbreed ook overheidsbreed beleid gaan maken. Dat is voor mijn directie wel een grote verandering.
En wat is voor jou daarbij de grootste uitdaging om dat voor elkaar te krijgen?
Nou, ik denk vooral goed met alle partijen te praten. Ik ben al gewend met alle ministeries te spreken. Maar ik ben nu ook mijn contacten en mijn netwerk aan het verbreden richting gemeentes, provincies en waterschap.
Oké. Ja, Adrie, je hebt daar Art nu een aantal dingen over horen zeggen. Zou jij vanuit jouw rol hem nog... je hebt natuurlijk al wat gezegd over hoe je naar de NDS kijkt vanuit het adviescollege. Maar zou je Art nog wat mee willen geven op dat punt?
Nou, ik denk dat hij nu een prachtige rol heeft. Hij had al een prachtige rol natuurlijk. Maar met dit blijft een prachtige rol en uitdaging. Ik hoorde hem ook daar straks wel zeggen eigenlijk van het is samen werken, maar daarna samen realiseren. En dat wordt denk ik de belangrijke uitdaging om dit samen te gaan realiseren. Praten is prima, maar daarna moet de realisatie plaatsvinden. En dat is denk ik één grote uitdaging. En de tweede, misschien wat we nu allemaal doen of wat jullie allemaal doen, is geen IT-feestje. Het moet een breed feestje zijn. Ook voor het topmanagement moet erbij betrokken zijn. Dus dat iedereen meegenomen wordt. Dus niet alleen de CEO's, maar echt breed in de organisatie. Want het is voor ons allemaal gezamenlijk, denk ik.
Dankjewel. Ja, we zijn een beetje aan het eind van deze podcast gekomen. Art, heb jij nog een laatste punt wat je zou willen opmerken of...
Nou, ik zou willen zeggen dat we zeg maar tussen het college en CEO Rijk goede samenwerking hebben gehad over de jaren. Daar is ooit ook AZICT ontstaan bij het zogenaamde BIT-bureau. We spreken elkaar regelmatig, dus dat wil ik ook gewoon even uitspreken. Dat we gewoon een goede samenwerking hebben.
Dat is wederzijds dank.
Ja. Dat lijkt me te horen. Nou, ik denk dat we een leuk gesprek hebben gehad waarin we even goed hebben kunnen stilstaan bij de rol die CEO Rijk voor het Rijk speelt. En ook de rol die IT voor de Rijksoverheid speelt. We hebben het natuurlijk ook gehad over de Nederlandse digitaliseringsstrategie. En over de verbetering van het CEO-stelsel. Dank jullie wel daarvoor. En tot de volgende keer.
Dit was de 6e aflevering van de podcast Digitale Zaken op tafel. Binnenkort komt er een nieuwe podcast waarin het adviescollege mensen uit de praktijk van beleid en uitvoering bevragen over hun IT-aanpak en dilemma's die ze daarbij tegenkomen. Daarbij gaan we op zoek naar goede voorbeelden en lessen om met elkaar te delen. Bedankt aan iedereen die aan deze podcast heeft meegewerkt achter de schermen en de muziekcompositie en uitvoering is gedaan door Marco Raaphorst. Graag tot een volgende keer!